Lezen we iets uit 1 en 2 Timotheus.
Ja, we hebben net gezongen Wie kan zulk een uur ontberen? In mijn jeugd stond er nog Wie kan zulk een stond ontberen? En het woord ontberen, dat zal de gemiddelde Nederlander niet kennen. Hoewel er nog bepaalde dingen onontbeerlijk zijn in de zin van onmisbaar. Ik kan me herinneren een artikel van mijn achterneef Henk Medema in een soort column. Die zei, ja, ontberen, wat is dat eigenlijk? Als wij denken aan ontbossen, ja, dan gaan de bossen weg. Dus, zei hij, ontberen, dat is stelselmatig van beren ontdoen. Oftewel, zoals de heren op Nova Zembla de dag vaak doorbrachten. En ik kan dit lied niet meer zingen zonder even in gedachten aan Nova Zembla te denken. Dat is natuurlijk helemaal verkeerd. Maar goed, wie kan zo'n uur missen? En nou, helaas zijn er toch elke week weer mensen die denken dat dat kan. Maar beter van niet, laten we het zo zeggen. Hè? Als we in de gelegenheid zijn, altijd mooi om erbij te zijn. Ja, 1 en 2 Timotheus heb ik me de laatste jaren wel wat meer mee bezig gehouden. Over 1 Timotheus heb ik een commentaar geschreven. Met 2 Timotheus ben ik bezig. Dat eerste, dat heb je natuurlijk allemaal al gelezen. U hoeft het niet aan te schaffen, alles is gratis te raadplegen. Zo'n uitgeverij, die vind je niet vaak. En zelfs van de gedrukte exemplaren gaat er geen cent royalty naar welke auteur dan ook. Dat blijft allemaal in de zaak. En de teksten worden direct op internet gezet en zijn gratis te raadplegen. www.oudesporen.nl. Nou, dit is het einde van dit reclameblokje. Ik wilde uit deze beide brieven iets proberen te vinden over onze tijd. En waarom ben ik daar pas weer eens bewust naar gaan kijken? Omdat we vrij zeker weten dat 1 en 2 Timotheus de laatste brieven zijn die Paulus heeft geschreven. Van 2 Timotheus weten we, het is de allerlaatste. Hij houdt er echt rekening mee, de apostel, dat hij er spoedig niet meer zal zijn. Hij vergelijkt zichzelf met een offer dat gebracht wordt. En dat zullen we straks misschien nog zien als ik het niet, als me niet door het hoofd schiet. Maar hij spreekt heel duidelijk in beide brieven over de tijd na de apostelen. En wij leven in die tijd. En ja, je zou je kunnen afvragen, wat voor kenmerken geeft hij daarvan? En wat kunnen wij daar van opsteken? Wat hebben we daaraan? Ik dacht eerst aan een vers uit 1 Timotheus hoofdstuk 4. 1 Timotheus 4. Waar Paulus het volgende schrijft. De geest nu zegt uitdrukkelijk dat in de latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen. Terwijl ze zich zullen bezighouden met verleidende geesten en leringen van demonen die in huichelarij leugens spreken. En hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid. Ze verbieden te trouwen en gebieden zich van voedsel te onthouden dat God geschapen heeft om met dankzegging te worden genuttigd door hen die geloven en de waarheid kennen, want al het door God geschapene is goed en niets is verwerpelijk als het met dankzegging wordt genomen. Want het wordt geheiligd door Gods woord en door gebed. We weten dat Timotheus moest optreden tegen dwaalleer in Efeze. Dat staat in het eerste stukje van deze brief. Dat Paulus hem om die reden in Efeze had laten blijven. 1 Timotheus 1 vers 3. Blijf zoals ik je toen ik naar Macedonië reisde aangespoord heb nog in Efeze. Om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen. Dus in Timotheus' tijd was er al dwaalleer. En ook het stukje dat ik net heb gelezen wordt wel gebruikt bij een poging te reconstrueren wat nou die dwaalleer was waar Timotheus tegen moest optreden. Hoe dan ook, Paulus spreekt als hij nu een paar bijzonderheden noemt die ik net gelezen heb over de latere tijden. Hij zegt nog niet de laatste tijden of de laatste dagen, maar de latere tijden. Dus later dan de tijd waarin hij zich op dat moment bevond. En dan zou er iets gebeuren, namelijk sommigen zouden van het geloof afvallen. Nou, hij heeft al over dwaalleer geschreven en die ook genoemd. Maar wat is dat, van het geloof afvallen? Dat betekent niet per se dat die mensen ongelovig worden, hoewel je zou kunnen zeggen dat ze dat wellicht al waren. Maar als je van het geloof afvalt, dat is bij Paulus heel vaak de geloofswaarheid, de juiste leer. En als je daarvan afvalt, dan betekent dat je afstand neemt van fundamentele leerstukken van het christendom. Bijvoorbeeld van de godheid van Christus, waar we vanmorgen nog aan gedacht hebben. Wie dat opgeeft, ja, die valt wat dat punt betreft van het geloof af. En zo ook als iemand de alverzoening gaat leren. Als iemand zegt dat alle mensen uiteindelijk zalig worden, ja, dat leert de schrift uitdrukkelijk niet. Dat is afval van het geloof. Van de geloofswaarheid. En wat Paulus hier zegt, niet ik zeg jou, Timotheus, nadrukkelijk. Het is heel bijzonder dat Paulus, en daarom even een kleine terugkoppeling naar het lied dat we net gezongen hebben, waar we ook over de geest zongen, ook Paulus laat zien bij wie hij zijn onderwijs vandaan haalt. De geest zegt uitdrukkelijk dat in de latere tijden sommigen, gelukkig niet iedereen, van het geloof zullen afvallen. Terwijl ze zich zullen bezighouden met, en dat is een tegenstelling met de geest, met verleidende geesten en leringen van demonen. En er worden over die mensen gezegd, die zich dus laten leiden door verkeerde geesten, door demonen, dat eigenlijk huichelachtige mensen zijn. Acteurs, toneelspelers. En het zijn ook mensen met wie iets aan de hand is, want er staat, ze hebben hun eigen geweten dichtgeschroeid. Nou, dan werkt het kennelijk niet meer als je je geweten hebt dichtgeschroeid. En dan een paar merkwaardige kenmerken. Ze verbieden te trouwen. Nou, ik heb eerlijk gezegd nog nooit iemand ontmoet die dat verbood. U wel? Niet met deze woorden. Maar aan de andere kant, we leven wel in een tijd waarin er over het huwelijk vreemde dingen worden beweerd. Die het op zijn minst ontraden als te knellend, niet van deze tijd, vrouw onvriendelijk. Ze verbieden het niet. Zover heb ik het nog niet zien komen. En het tweede, ze gebieden zich van voedsel te onthouden. Ja, er zijn natuurlijk merkwaardige lieden en merkwaardige stromingen die zeggen dat je bepaalde dingen niet mag eten, niet moet eten. Ja, moet je nou alle veganisten hieronder rekenen? Niet allemaal hebben ze hetzelfde motief. Alleen als men zegt, het mag gewoon niet, het is verkeerd, als je dat als leer brengt, als iemand als leer zou brengen, een christen mag eigenlijk geen vlees eten, die gaat tegen de schrift in. Want al na Noach wordt dat uitdrukkelijk toegestaan om wel vlees te eten. Het is geen opdracht, maar het is niet verboden. En hier wordt dan ook gezegd dat als men wat het huwelijk betreft onbijbelse dingen gaat leren, en zelfs wat het voedsel betreft tegen de schrift ingaat, dan zijn dit wellicht mensen die een verkeerde visie hebben op de schepping, de schepselen, op onszelf. En Paulus zegt, hoor eens, dat is allemaal geschapen om met dankzegging te worden genuttigd door hen die geloven en de waarheid kennen. Kijk, dat staat tegenover het geloof waar men van afvalt. De waarheid is bij Paulus vaak dat wat in Christus geopenbaard is over God. De godsopenbaring in Christus en in het woord van God, dat is de waarheid. En hier worden mensen die niks van die dwaalleer willen weten, genoemd mensen die geloven en de waarheid kennen. Die mogen hun voedsel met dankzegging gebruiken. Alle door God geschapene, schrijft Paulus dan nog, is goed. En niets is verwerpelijk als het met dankzegging wordt genomen. Want het wordt geheiligd door Gods woord en door gebed. Vroeger dacht ik, ja, dat klopt, hè. Dat zag ik bij ons thuis. Er werd voor het eten gebeden en na het eten gelezen. Gods woord en het gebed. Alleen de volgorde was anders dan ik thuis zag. Dat is natuurlijk niet wat Paulus bedoelt. Dat bidden is natuurlijk wel gewoon zoals wij dat ook doen. Maar als Paulus hier zegt dat voedsel dat wordt geheiligd door Gods woord, dan bedoelt hij daarmee, Gods woord doet uitspraken over het voedsel. Over het eten van vlees, over het eten van groenten. En Paulus zegt ook dat je in bepaalde gevallen misschien beter geen vlees kunt eten. Namelijk als je een medegelovige ontmoet die op dat punt zwak is. Nog niet bijbels denkt. Romeinen 14 gaat daarover. Maar in zijn algemeenheid zegt Paulus, al het geschapene is goed en niets is verwerpelijk. Wat je dan doet met een broeder of zuster die bijvoorbeeld ook denkt dat je geen wijn mag drinken, die dat zelf niet doet, daar zal ik geen glas wijn mee drinken in zijn aanwezigheid. Dan niet dat dat per se in andere gevallen wel gebeurt, maar dan in ieder geval niet. Ik heb gelukkig nog niet iemand aan tafel gehad die principiële bezwaren had tegen het eten van vlees, want dan zou ik misschien ook op dat moment dat even achterwege moeten laten. Dat is nog niet gebeurd. En misschien zou ik het dan niet kunnen laten om dit stukje even voor te lezen. Of Genesis 9. Goed, dwaalleer met een verkeerde bron, terwijl de gelovige zich houdt aan de waarheid en zich laat leiden door de geest. En in de latere dagen, tijden, gaat dat af en toe goed mis. Een vergelijkbare uitspraak vinden we in de tweede brief, 2 Timotheus, hoofdstuk 3, 2 Timotheus 3. Daar zegt hij niet de latere, maar de laatste dagen. 2 Timotheus 3, vers 1. Ik zal het niet helemaal lezen, dat stukje. Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. Want de mensen zullen, en dan komt er een hele batterij kwalificaties, zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar. Dat gaat dan door tot en met vers 4. En dan staat er in vers 5, ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht. Je kunt ook vertalen, ze hebben een schijn, een vorm, een uiterlijke vorm van godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij. En dan iets over hun werkwijze, die ik toch even wil lezen. Wend je ook van deze af, want onder hen zijn er die de huizen binnensluipen en vrouwspersonen inpalmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door allerlei begeerten. Vrouwen die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Merkwaardig stukje, met name dat laatste, maar toch de moeite waard om even naar te kijken. Paulus zegt tegen Timotheus, maar wij kunnen het ook lezen en wij zijn nog verder in de tijd opgeschoven, dat in de laatste dagen de tijden zwaar zullen zijn. Hij gebruikt daar een bijzonder woord voor tijden, dat hij ook wel eens in het enkelvoud gebruikt. Een speciaal moment, meestal een speciaal door God gegeven moment. En veel uitleggers denken dat hij dat woord hier gebruikt, omdat de kenmerken van deze mensen in deze specifieke tijden zich zo gedragen, omdat ze eigenlijk al onder een oordeel van God vallen. Dat God er duidelijk de hand in heeft dat mensen deze kenmerken vertonen, hoewel ze er natuurlijk ook zelf verantwoordelijk voor zijn. Het triest is namelijk dat de kenmerken die je hier leest van de mensen dezelfde zijn als die Paulus geeft van de ongelovigen in Romeinen 1. Maar hier heeft hij het over de christenheid. En hoe weet ik dat nou? Omdat we gelezen hebben dat deze mensen in vers 5 een schijn van godsvrucht hebben. Een uiterlijke vorm van godsvrucht, oftewel ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht. En godsvrucht heeft niks met vrucht te maken, maar met het Duitse fürchten, wat ook in het Nederlands schijnt te hebben bestaan, vruchten of vruchten, wat vrezen betekent. Sommige modernere vertalingen kiezen ook een woord dat helemaal niks meer met vrucht te maken heeft, en dat is eigenlijk misschien ook wel beter. De juiste manier om God te vereren, dat is wat dit woord eigenlijk betekent. En het woord dat er tegenover staat is goddeloosheid. Deze mensen hebben dus een uiterlijke schijn van godsvrucht. Ze lijken wel gelovigen, ze lijken christenen. Maar, zegt Paulus, ze verloochenen de kracht daarvan. Want wat zijn ze in werkelijkheid? En dan krijgen we de kenmerken die we gelezen hebben. En dan telt niet mee dat ze misschien toch een stukje christelijke buitenkant hebben. In 1 Korinthe 5 spreekt Paulus over iemand die een broeder genoemd wordt, maar een hoereerder is. Hij zegt niet dat is een broeder die helaas de verkeerde kant uitgegaan is, want het gaat daar over iemand die in dat kwaad leeft. En dan kan hij wel een broeder heten, maar hij is. Hij leeft zo sterk in een bepaalde zonde dat hij daarna genoemd wordt. En dat is hier ook zo. Deze mensen zijn datgene wat hier allemaal staat. Zij zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers enzovoort. En dan zegt Paulus, dat zijn ze. En ach, wat ze nog aan christelijk sausje hebben, dat is slechts een buitenkant. Waarvan zij door hun gedrag de kracht verloochenen. En wat moet Timotheus met die mensen? Kennelijk had je ze al in zijn tijd. Er zijn de laatste dagen al begonnen direct nadat Paulus zijn ogen gesloten heeft. Maar hij zegt tegen Timotheus, wend je ook van deze af. Zoals Timotheus zich ook moest afwenden van dwaalleraren. En dan komt er iets heel aparts. Bijna gênant om te lezen. Want onder hen, onder die figuren van wie Timotheus zich moet afwenden, en wij dus ook, zijn er die de huizen binnensluipen. En dan staat er in de Telos-vertaling en vrouwspersonen in palmen. Heel veel vertalingen hebben daar niet vrouwspersonen, maar vrouwtjes. Omdat er namelijk een verkleinwoord staat. Maar dan is het de moeite waard je te verdiepen in wat is de waarde van een verkleinwoord in dit geval het Grieks. En dat is niet alleen maar een klein exemplaar van het verschijnsel vrouw in dit geval. Net zoals een hondje een kleine hond is. Het verkleinwoord kan ook de waarde hebben van iets minachtends of iets afkeurends. En wij vonden dat we daar in de Telos-vertaling iets mee moesten en hebben gekozen voor het woord vrouwspersonen. Dat is ook bepaald niet complimenteus bedoeld, maar zegt niks over hun lichaamslengte. Wat je misschien gauw zou denken als je het woord vrouwtjes letterlijk zou laten staan. Maar goed, het gaat dus om vrouwen. Veel Engelse vertalingen die gaan nog verder. Die vertalen silly women. Alleen, dat zit niet in het woord. Er staat niet in dat ze een beetje raar zijn. Misschien zijn ze dat wel, maar dat is niet wat Paulus zegt. Aparte dames dus, die openstaan voor dwaalleer, want onder die verkeerde mensen, onder die dwaalleraren, zijn er lui die proberen hun leer binnenshuis te verbreiden. Die sluipen huizen binnen. Nou, als u bij mij op bezoek komt, dan mag u gewoon door de deur komen. Dan hoef u niet binnen te sluipen. Ja, dat doet alleen iemand die verkeerde bedoelingen heeft. Die sluipt binnen. Dus dit geeft al aan, deze dwaalleraren hebben verkeerde bedoelingen. En als ze dan toch binnen zijn, dan palmen ze die mensen in dit geval vrouwen, die zwak zijn. Van wie zometeen nog een paar kenmerken vormen. Vrouwen die bepaald geen compliment krijgen, want er wordt van gezegd, ze zijn met zonden beladen. Ze worden gedreven door allerlei begeerten. Dus ze leven ook niet bepaald zuiver op de graad. Ze leren altijd. Leren betekent hier zoals een leerling dat doet. Ze zitten permanent op cursus, willen voortdurend nieuwe informatie. Maar ze raken nooit tot kennis van de waarheid. Daar kunnen ze niet komen. Nou, als je zulke mensen onder je gelederen hebt als dwaalleraar, dan zit je op rozen, want dan heb je moeder de moeder in het gezin wellicht te pakken. En als die openstaat voor dwaalleer, is het niet best. Dat is niet het eerste waar wij misschien aan denken. Maar Paulus zegt, dit zijn mensen die kiezen hun invalshoek in de privésfeer. Bij mensen die toch al hun wissel in hun leven de verkeerde kant uit hebben staan. Oftewel, let bij mensen die een bepaalde leer brengen op welk publiek ze eigenlijk zoeken. Op wie richten ze zich? Praten ze überhaupt over iemands praktijk? Want dit zijn vrouwen die met zonden beladen zijn en gedreven worden door allerlei begeerten. Of durven ze ook iets te zeggen, mensen die met een bepaalde leer komen, over iemands wandel? Hoe dan ook, wij denken misschien apart, hebben wij nog niet in die zin meegemaakt, maar kennelijk ging men in de tijd van Paulus in ieder geval op die manier te werk, want Paulus zegt het in de tegenwoordige tijd, in vers 6. Wat niet wil zeggen dat het daarna niet ook nog eens een keer kan. Maar hij zegt, het gaat, die dwaalleraren die gaan eigenlijk heel erg ver. En hij vergelijkt ze, vers 8, met Jannes en Jambres, die zich tegen Mozes hebben verzet. Zo verzetten ook deze zich tegen de waarheid. Mensen bedorven van denken, verwerpelijk wat het geloof betreft. Maar zij zullen niet verder voortgaan, want hun onzinnigheid zal aan allen geheel duidelijk worden, zoals ook bij die beiden het geval was. Ja, u zult in uw Oude Testament niet Jannes en Jambres aantreffen. Die namen vinden we wel bij Paulus en ook in de buitenbijbelse traditie. Het zijn twee van die tovenaars, die magiërs, die zich tegen Mozes verzetten en probeerden de tekenen die hij deed te imiteren en die daar voor een deel nog in slaagden ook, maar die geen nieuw leven konden scheppen. Ze verzetten zich tegen Mozes en Paulus zegt, de huidige dwaalleraren doen dan misschien niet dat soort dingen, maar ze verzetten zich wel tegen de waarheid. En ze zijn bedorven van denken en verwerpelijk wat het geloof betreft. Dat is weer de geloofsleer waar ze niet goed mee omgaan. En het resultaat is onzinnigheid. Nou, dat is niet positief. Daarom haast ik me er iets positiefs tegenover te stellen. Vers 10. Maar jij, zegt Paulus tegen Timotheus, hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn bedoeling, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn volharding, mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij ze overkomen in de Antiochieën, in Iconium en in Lystra. Zulke vervolgingen als ik heb verdragen en uit alle heeft de Heer mij gered. Dus Paulus heeft kennelijk ook gedacht, ik heb nu wel genoeg gezegd over die dwaalleer, nu iets positiefs voor Timotheus om hem te bemoedigen. En dat geldt ook voor ons. Hoe kunnen wij voorkomen dat wij erin stinken als er een dwaalleer bij ons thuis komt, en we hebben het misschien niet in de gaten, zich misschien per brief, per boek of een van de moderne media tot ons richt. Timotheus kreeg niet direct een opdracht, maar een compliment. Hij krijgt ook allerlei opdrachten in deze beide brieven. Maar hier krijgt Timotheus te horen in vers 10, jij hebt nauwkeurig nagevolgd mijn leer. Nou, je kunt iemands leer alleen maar nauwkeurig navolgen als je er ook goed in verdiept hebt. En dat had Timotheus gedaan. Van hem wordt bovendien verderop gezegd dat hij van jongs af aan de heilige geschriften kende, vers 15, die je wijs kunnen maken tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. En dan die mooie tekst waar we onlangs nog een keer aan gedacht hebben, dat alle schrift door God is ingegeven. Dat is het beste redmiddel tegen dwaalleer. Kennis van de schrift, van de leer van de schrift, maar ook dat je die nauwkeurig navolgt. Dat betekent dat je het Griekse woord voor volgen betekent letterlijk dat je de stappen zet in de plekken waar degene die voor jou loopt ze eerst heeft gezet. En dat had Timotheus gedaan. En op welke vlakken hij Paulus had nagevolgd, staat opgezomd. Niet alleen hij kon precies navertellen wat Paulus leerde, maar ook zijn wijze van doen, zijn bedoeling en ook zijn geloof. Dat zal zijn persoonlijk geloof hier zijn. En zijn langmoedigheid. En dan noemt hij nog een aantal praktische dingen. Dat is belangrijk, want Paulus is toch nog niet helemaal klaar met spreken over de tijd waar hij zich toch grote zorgen over maakt. In het vierde hoofdstuk bijvoorbeeld, in vers 1, staat het volgende. En als ik het goed heb, is dat de laatste keer dat Paulus over die toekomst spreekt waar hij zich zorgen over maakt als het om Timotheus gaat. Hij zegt daar, ik betuig voor God en Christus Jezus, die levende en doden zal oordelen. En dan mag u lezen, en bij zijn verschijning en bij zijn koninkrijk. En dan krijgt Timotheus wel ineens een paar opdrachten, nogal staccato, pal achter elkaar. Predik het woord. Wees paraat, gelegen en ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering. Dat eerst even. Dus zo net heeft Paulus nog gezegd, jij kent gelukkig je Bijbeltje van jongs af aan. En dan vertelt Paulus waarom de Bijbel zo belangrijk is, hè, door God ingegeven, nuttig om te leren. En dan zegt Paulus, nou wil ik je nog voor het laatst iets heel plechtig bezweren. Voor het aangezicht van God en Christus Jezus. En dan komen er een paar opdrachten. Predik het woord. Verkondig het woord. Dat betekent niet per se het evangelie, maar ook als je dat aan gelovigen doet. Als je dat met gezag spreekt en citeert, dan predik je het woord. Wees paraat, althans dat is één van de vertaalmogelijkheden. Het is een lastig woordje, maar dit is in ieder geval een goede weergave. Gelegen of ongelegen? Ja, dat betekent niet per se of het de mensen nu gelegen komt of niet. Ik denk zelf dat het allereerst slaat op Timotheus. Dat hij paraat moet zijn of het hem nou uitkomt of niet. Want ook een prediker, zo'n verkondiger, zo'n leraar als Timotheus, die ook nog herderlijke taken had, ja, die zal ook wel eens moe geweest zijn. Dat het hem even niet zo goed schikte. Maar zegt de apostel, je moet paraat zijn, paraat staan, of het je nou gelegen komt of niet. Toch zijn er uitleggers die zeggen, je kunt niet uitsluiten dat het ook iets te maken heeft met of de mensen nou, of het de mensen tot wie je een boodschap hebt nou uitkomt of niet. En waarom is dat zo? Omdat in vers 3 het begint met, want er zal een tijd zijn. En dat is weer dat hele speciale woordje voor tijd, een door God gegeven tijdstip. En dat woord tijd zit in gelegen en ongelegen. Letterlijk tijd en niet tijd. Of het nou bij de tijd past of niet. En die tijd is dan toch gekenmerkt door de mensen die erin leven. Dus die gebruiken dat als argument om te zeggen, je kunt het niet helemaal alleen tot Timotheus beperken, maar ook of de mensen op die boodschap zitten te wachten of niet. Nou, mensen zitten er doorgaans niet op te wachten dat een dwaalleer wordt gecorrigeerd. Integendeel, dat irriteert ze vaak. Dat vinden ze vaak heel vervelend, heel moeilijk. Maar, zegt Paulus erbij, tegen Timotheus, ik zeg het niet zomaar, want in vers 3 staat, er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen. Sommigen vertalen, omdat ze jeuk hebben aan hun oren, maar dan jeuk in de richting van de verkeerde leer. Ik vind dat zelf niet zo'n daverende vertaling, want het woord heeft, mijn zin, niks met jeuk te maken. Maar wel met krabben. Natuurlijk doe je dat omdat je jeuk hebt. Maar het gaat om een activiteit van deze mensen. Niet om de toestand van hun oren. Zij doen iets. Zij maken een fout. Zij laten zich het gehoor strelen, krabben, zo u wilt. En zij zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden. Nou, dat is niet. Daar zie je niet naar uit, naar zo'n tijd. En ik kan me best voorstellen dat Timotheus wat somber heeft zitten kijken als hij dit las in de laatste brief van Paulus, die toen al in de gevangenis zat, in afwachting van zijn executie. En Timotheus leest daar wat hij allemaal moet doen, hebben we net gelezen, en waarom moet hij paraat zijn en bereid zijn en toch ook langmoedig. Er zal een tijd zijn dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen. Het irriteert de mensen. Nee, ze luisteren liever naar mensen die hen naar de mond praten, die zeggen wat ze graag willen horen. En dat betekent dat je het gehoor laat strelen. Toetsen aan de schrift, als je dat in zulke gezelschappen zegt, vindt men onprettig. Dat zijn ze ook niet gewend. En toch moeten wij dat blijven doen. Wat deze mensen wel doen, het oor niet naar de waarheid richten, maar van de waarheid afkeren. En dan wenden ze zich tot de fabels. Eigenlijk is fabels geen handige weergave. Want in het Nederlands, u hebt dat vast ook op school geleerd, een fabel is een verhaal waarin dieren sprekend optreden. Denk aan de fabels van La Fontaine en dergelijke. En dat is dit niet. De oudheid kende geen fabels. Er staat eigenlijk mythen. En het sterke is, er is een theologische stroming in onze tijd, en die zegt, je moet de Bijbel ontmythologiseren. Alles wat bovennatuurlijk is eruit halen. En het merkwaardige is, ze noemen dat ontmythologiseren. Maar Paulus zegt, weet je waar je eigenlijk terechtkomt als je dat gaat proberen? Dan kom je juist terecht bij de mythen, bij de verhalen, waarin van alles staat over goden die alle slechte dingen die mensen doen in het kwadraat verrichten. En waar een heleboel onzin in staat, waar je in het gewone leven niks mee kunt. En hij zegt, zonder dat die mensen het in de gaten hebben, komen ze daar terecht, bij de verzinsels. Zo zou je het eigenlijk goed kunnen weergeven, zich tot de verzinsels wenden. En wat moet Timotheus, het is of Paulus denkt, ik heb nu nog de kans, ik wil hem toch nog een keer iets zeggen. En dan staat er weer, maar jij, in 4 vers 5. Maar jij, wees nuchter in alles. Nuchter betekent niet de toestand waarin iemand is die geen alcohol gebruikt heeft. Dat snapt u wel. Dat kan het ook betekenen. Maar hier is nuchter in de zin van je niet uit je evenwicht laten brengen in geestelijk opzicht. En Timotheus, al krijgt hij nog zoveel dwaalleer te verduren waar hij tegenover moet staan, die krijgt te horen, wees nuchter in alles. Leid verdrukking. Ja, dat kan gebeuren. Dat erbij komt. Doe het werk van een evangelist. Waarschijnlijk betekent dat niet dat Timotheus gewoon door moet gaan met zijn werk, omdat hij dat toch al was. Want als je de beide brieven achter elkaar goed leest en je zet overal streepjes onder de activiteiten van Timotheus, dan denk ik dat Timotheus meer een leraar was dan een evangelist. Een evangelist is niet iemand die je meteen tegenover een dwaalleraar plaatst, maar wel iemand die onderwijs geeft. En dat moet Timotheus op allerlei plekken doen. Hij krijgt ook een compliment dat hij Paulus op dat vlak heeft nagevolgd. En op dat punt ook een verantwoordelijkheid heeft in Efeze. Maar er is een goede uitleg mogelijk dat Paulus bedoelt, en doe dan het werk van een evangelist, als dat zo uitkomt, en loop daar niet voor weg. Denk niet, ik ben een leraar, dus ik hoef het evangelie niet te brengen. Nee, dat moet op zijn tijd. Ook de tijdsvorm waarin hij deze gebiedende wijs geeft, onderstreept dat. Dat het niet een permanente opdracht is, maar als het zo uitkomt, af en toe, op bepaalde stippen op de tijdslijn, Doe dan ook het werk, de taak van een evangelist. En nou, we weten niet of Timotheus dat gedaan heeft, want we weten van Timotheus verder niets meer. Hè. Er zijn een paar teksten in het boek Handelingen die over hem gaan, maar dan leeft Paulus ook nog. Maar over hoe het Timotheus vergaan is nadat Paulus was heengegaan en in hoeverre hij goed nagevolgd is wat Paulus hem hier allemaal schrijft, dat weten we niet. Maar Paulus zegt wel, als hij dit gezegd heeft, vervul je dienst ten volle. Oftewel, blijf tot het einde toe dienstbaar en doe wat je moet doen. Inclusief af en toe het werk van een evangelist. En dan zegt Paulus iets over zijn eigen einde. Waarom vertelt hij dit allemaal aan Timotheus, vers 6? Want ik word al als drankoffer uitgegoten. Daar zal ik nu verder niet op ingaan. Want direct daarachter staat eigenlijk hoe Paulus zich voelt. En de tijd van mijn heengaan is aangebroken. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof, dat is dus de juiste leer in dit geval, behouden. En dan spreekt hij over wat hem in het hiernamaals nog te wachten staat. Hoe dan ook, op de korte termijn hoopt hij toch dat hij Timotheus nog een keertje ziet. In vers 9, beijver je spoedig tot mij te komen. En dan laat hij horen dat er allerlei mensen zijn die hij wel kent, maar waar hij op dit moment geen steun meer van ontvangt. Bijvoorbeeld in het 10e vers, want Demas heeft mij verlaten. En dan moet je eens kijken wat hij zegt. Daar hij de tegenwoordige eeuw heeft liefgekregen. En is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië. Nou, Demas, we vinden hem in een andere brief als iemand die vrijwillig zelfs een tijdje met Paulus medegevangen was. Maar kennelijk heeft de man het niet volgehouden. En heeft hij, wat Paulus hier noemt, de tegenwoordige eeuw, wereld, lief gekregen. In ieder geval heeft hij zijn dienst die hij verrichtte kennelijk opgegeven. En sommigen zeggen, ja, dat zal je misschien moeten afleiden uit het feit dat hij naar de handelsstad Thessalonica is gegaan. Dat weten we niet. In ieder geval, Paulus voelt zich alleen. Hij had dit niet verwacht. En dan, als hij dan verteld heeft hoe hij in mensen teleurgesteld is, dan zegt hij toch in vers 17, maar de Heer heeft mij bijgestaan en mij gesterkt. Opdat de prediking door mij, Paulus, ten volle vervuld zou worden. En alle volken haar zouden horen. En ik ben uit de leeuwenmuil gered. Eerdere momenten is Paulus' levenseinde nog niet gekomen. Hij is zelfs een keer gestenigd en toen weer opgestaan en de stad ingelopen. Vers 18, de Heere zal mij redden van elk boos werk en behouden voor zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. En dan kan hij het niet laten nog even heel persoonlijk tegen Timotheus te zeggen in vers 21, beijver je voor de winter te komen. Dus zo nuchter was Paulus wel. Hij denkt, veel tijd heb ik niet meer en in de winter kon je moeilijk reizen en hij wil toch nog graag één op één kennelijk met Timotheus spreken. Ja, dat zijn best aangrijpende dingen om op te merken. De laatste woorden van mensen vinden we in het algemeen belangrijk. En je probeert je soms te herinneren, wat is nou het laatste wat die of die broeder of zuster voor zijn of haar heen gaan nou tegen mij heeft gezegd. Lang niet iedereen kan nog op een schriftelijk document terugvallen dat geschreven is. Timotheus kon dat wel. En het mooie is, wij kunnen dat ook. Want die latere tijden, die laatste dagen, die laatste tijden, zoals ze ook genoemd worden, ja, als wie, wij er niet in leven, wie dan wel? Als Timotheus in de na-apostolische tijd al het begin van die ontwikkelingen heeft meegemaakt, moeten wij niet denken dat wij er niet mee te maken hebben. Paulus is tot het laatst bezig geweest zijn dienst te vervullen. En als zo iemand tegen Timotheus zegt, vervul je dienst ten volle, maak je taak volledig af, lever geen half werk, dan is Paulus op dat punt een voorbeeld geweest van een trouwe dienaar die uiteindelijk toch ook de marteldood, zoals men dat noemt, heeft moeten sterven. Overigens zijn er mensen die denken dat Paulus zelfs hierna nog een korte tijd is vrijgelaten. Een van de dingen die men daarvoor gebruikt is een informatie uit de brief aan Titus. Dat heb ik zelf onvoldoende bestudeerd om daar nu wel met gezag over te kunnen spreken. Maar ik heb wel die argumenten gezien. Ja, ik zou het mooi vinden voor Paulus als hij nog wat vrijheid heeft gehad daarna. Hoewel in Rome zelf een zeer krachtige traditie is geweest dat hij wel degelijk daar ooit de marteldood is gestorven. Dat betekent als martelaar, als bloedgetuige zijn leven heeft gegeven. Nou, het zou geweldig zijn als wij ook, net als Timotheus dat ongetwijfeld gedaan heeft, ernst maken met dit eindtijdonderwijs van Paulus. En gelukkig is hij ook in dit soort brieven zo dat hij wijst op de Heer Jezus en dankbaar doorgeeft wat hem is toevertrouwd en laat merken dat hoe beroerd mensen zich ook kunnen gedragen, er iedere keer een maar is. Maar jij, en zo mogen wij ook misschien zeggen, maar wij. Hè? En ter harte nemen wat Paulus ook via deze brieven voor ons aan boodschap heeft doorgegeven.